je een beetje naar de maatschappij kijkt, is alles een beetje opgericht dat jij alleen bent. Je kan niet op jezelf groeien. Ik heb jou nodig die me spiegelt om te groeien. Is het niet heel onlogisch dat we ook robots aan het worden zijn? Ja. Dat er heel veel mensen zijn die vergeten zijn te voelen. Die niet eens weten van, oké, hoe voel ik dan? Wat voor bepaalde emoties? Dat zijn een van de grootste struggles. En dat wordt alleen maar groter. Social media is fantastisch. Als je het goed gebruikt. Hmm. En heel veel mensen gebruiken het gewoon verkeerd. Heel veel mensen consumeren de verkeerde dingen. Wat ik ook vaak junk content noem. Dus je hebt junk food, Big Macs naar binnen knallen.
Junk content.
En je hebt junk content. Dus eigenlijk moet je het tegenovergestelde doen van wat er in de mainstream media wordt gezegd om succesvol te zijn. Dus als ze zeggen van je moet onafhankelijk zijn, moet je ervoor zorgen dat je afhankelijk bent van een toffe groep om je heen. Dat je samen onderneemt, samen dingen doet. Dat je wel gaat trouwen in plaats van dat je die power girl bent die geen man nodig heeft. Jullie zijn opgegroeid met dropshippers, jongens. Ja, die 16, 17-jarigen die miljoenen aan het omzetten zijn. In Dubai aan het leven zijn. Weet je, die lifestyle constant laten zien. En voor elke van die jongen zijn er duizenden die het niet gelukt is. En die wel van school zijn afgegaan. En die weg zijn ingegaan, maar het toch niet lukt. Yeah. En mensen levelen, zeg maar. Mensen trekken de 1% meest extreme naar het leven, zeg maar. Zo moet het leven geleefd worden. Dus een Iman Gatsi of een Alex Omosi of whatever, dat is eigenlijk een beetje het standaard nu. Er wordt dus een bepaalde agenda uitgerold en het is ook zo. Er wordt ook een bepaalde agenda uitgerold. Maar de revolutie is van onderaf. Jij en ik bepalen of ze makkelijker met de agenda door kunnen. Als ik dan over bijdrage heb, dan denken mensen, ja, ik weet niet. Ik weet niet wat mijn roeping is of dat soort dingen. Dan maakt ze veel te groot.
Welkom bij de Bewust Genieten podcast. In deze podcast is bij mij te gast, zeg maar als ik het verkeerd uitspreek, Gulit.
Ja.
Ik heb het goed, oké. Gulit zit naast mij. En ik denk dat veel mensen jou die mijn podcast luisteren nog niet kennen. En ik heb jou uitgenodigd met de reden dat ik zelf vind en weet dat jouw verhaal, wat je doet, super inspirerend is voor mijn luisteraars. Deze podcast gaat interessant voor jou zijn als jij geïnteresseerd bent in ondernemen. Als je misschien zelf wil beginnen met ondernemen, gaat het interessant zijn voor jou als jij alles wat te maken heeft met community interessant vindt. Ik wil even ingaan op de wereld waar we naartoe bewegen.
Ja.
Je hebt met verschillende grote namen in Nederland gewerkt, zoals Tibor, Richard Let, 365 dagen succesvol. Nou, wat doe je dan precies? Daar gaan we nu dadelijk achter komen. Ik begin altijd eerst met de vraag, waar kun je echt bewust van genieten?
Zo, dat zijn wel veel dingen. Kijk, als je wat ouder bent, dan denk ik dat alle oudere mensen een beetje hetzelfde antwoord geven. Een goed gesprek met mensen waarvan je houdt. Maar je kan ook genieten van echt het creëren van dingen, het scheppen van dingen. Dus dat je, als je met een nieuw tof project bezig bent, of dat je samen met mensen iets aan het creëren bent. Dat je iemand ontmoet waar je voelt van we zien elkaar voor het eerst, maar we kennen elkaar al veel langer.
Yeah.
Dat soort momenten vind ik ook heel tof. In de natuur, veel hiken met mijn vrouw bijvoorbeeld. Is echt waar ik ook intens van kan genieten. Dus eigenlijk heel veel verschillende dingen. Maar vooral echt verbinding met anderen. Dat is waar een beetje mijn purpose ook over gaat. Tribe marketing of tribe in het stukje samen dingen voor elkaar krijgen. En ik vind dat het mooiste als je gewoon samenwerkt tot een bepaald doel en dat ook samen bereikt en dat samen gaat vieren en dan weer een nieuwe doel gaat stellen. Dus
the game of life.
Ja, precies. Precies.
Nice. Vet. Oké. Okay. Ik had toevallig, want ik deel dagelijks in mijn community bewust genieten momentjes.
Ja.
Ik ga even delen van waar heb ik nou van genoten? Ja, ik geniet gewoon van wat je eigenlijk nu zegt, dus het proces van iets creëren en wat er ontstaat en zo.
Ja.
Supermooi. Voor de mensen die jou niet kennen, wie ben jij en wat doe je?
Ik ben Gulit Afakama. Ik heb een eigen tribe agency, zoals ik het noem, met social media agency. Waarin ik vooral mensen in de persoonlijke ontwikkeling, eigenlijk merken in de persoonlijke ontwikkeling, help om hun tribe te groeien. En dat heb ik dus, zoals je al aangaf, gedaan voor Richa de Let. Die hebben we geholpen van 30.000 naar 150.000 volgers. Buur, vooral door het tribe. Want heel veel mensen hebben een slechte beeld van marketing. Vooral coaches die juist meer met marketing zouden moeten doen, meer met zichtbaarheid zouden moeten doen. En wij helpen dus die mensen, eigenlijk de good guys, om hun marketing op orde te hebben, zodat ze meer mensen kunnen helpen. Want ik geloof als je, weet ik wel, yoga doet en je helpt, je verandert de leven van 10 mensen per week. Ja, dat zou natuurlijk 100 mensen of 1000 mensen of zelfs 1 miljoen mensen kunnen zijn, ja, met de juiste marketing.
Ja.
Dus, en ik ben op mijn 10e naar Nederland gekomen als vluchteling. Ik leefde de eerste 10 jaar van mijn leven in een nomadische stam in Somaliland. Er is ook een verschil tussen Somaliland en Somalië. Een beetje Catalonië-Spanje verhaal. De ene is niet echt onafhankelijk verklaard in het westen, maar het is wel echt een eigen land. En ja, eigenlijk de mooiste momenten en de mooiste lessen die ik ook vaak in de podcast door wil geven, is vooral van mijn opa. Die was echt een tribe leader, dus echt een stamhoofd. Vandaar ook de naam van mijn bedrijf. En één moment die ik altijd doorgeef en die ik heb onthouden, en een van de weinige echte lessen die ik van hem heb onthouden, de rest krijg ik allemaal van mijn moeders en zo mee, dat hij dat een keer heeft verteld, maar dat ik dat zelf vergeten ben, is dat als je 6 bent, word je daar eigenlijk een man in die nomadische tribe. Dan mag je, ben je een beetje meer geitenhoeder, dus dan mag je met de geiten mee, die mag je uitlaten, ga je de bos in, de wildernis in, waar hyena's, leeuw niet, maar slangen, echt wel gevaarlijke dieren zijn. En als je dan vanuit het westerse oogpunt kijkt van, oké, iemand van 6 gaat de wildernis in, dat is toch onverantwoord, maar daar ben je, je voelt je ook echt een veel man, echt verantwoordelijk voor je op dat moment. Dus, en voordat je de wildernis in gaat en echt een man wordt, neemt mijn opa in dit geval, de stamhoofd, neemt je een beetje apart. En ik ging met mijn 3 broers samen de wildernis in. En hij zei, jongens, ik kan jullie 2 uur lang alle lessen en alle trucs leren over hoe je moet overleven in de wildernis. Maar ik wil jullie 1 ding meegeven. En als jullie dat ene ding onthouden, dan overleven jullie alles. Niet alleen de wildernis, maar ook het leven. Ja, het leven overleef je niet, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja.
En hij zei, hij zei van, oké, hij pakte 7 takken achter zich vandaan. En hij liet ons eerst 1 tak zien. En hij zei, als je alleen dingen gaat ondernemen, als je denkt dat je het allemaal zelf kan, als je denkt, als je een beetje in het ego, als je uit elkaar gaat, dan gebeurt er dit. En toen brak hij makkelijk de ene tak, heel makkelijk natuurlijk, tik. Hij zei, maar als jullie bij elkaar blijven, als jullie samenwerken, als jullie een tribe blijven, dan gebeurt er dit. En dan worden die andere 6 takken opeens veel moeilijker te breken. En dat was zo'n moment dat ik dat altijd heb onthouden. Dat ik echt het tribe denken, de tribe mindset zoals ik het noem, dat al vanaf jongens af aan mee heb gekregen. Waardoor ik het gevoel heb dat mijn leven veel makkelijker is. Omdat ik altijd dus vanuit het tribe aspect naar dingen kijk. En,
yeah,
en ik denk dat, wat doet dan een nomadische jongetje uit Somaliland, in een individualistische land als Nederland. Ik heb een beetje het gevoel dat ik het tribe-stukje breng. De krachten daar vandaan, dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Dat je echt niet onafhankelijk wilt zijn. Dat je gewoon lekker met elkaar afhankelijk van andere mensen wilt zijn. En dat stukje, dat wil ik gewoon zoveel mogelijk uitdragen.
Wat mooi, man.
Ja.
Leuk dat je me hier gelijk mee opent. En daar kunnen we wel verder op ingaan. Ik moest gelijk denken toen jij zei van dat je eigenlijk niet onafhankelijk wilt zijn. Dus zeg maar het beeld waar we toch veel mensen naartoe bewegen. Of ja, het is eigenlijk een verknipt beeld. Dus je wil een bepaalde onafhankelijkheid creëren van het systeem misschien. Maar echt onafhankelijk, alleen, individueel, met whatever. Ja, dat is illusie, zeg maar. En toen moest ik denken aan Ramdas. Ken je Ramdas?
Nee.
Ah, nou, maakt niet uit. Hij zei ook van, de maatschappij die laat je denken dat je onafhankelijk wil zijn, maar dat is helemaal niet wat je wil, nee. Ik ben alleen.
Nee. Maar je wordt ook echt, als je een beetje naar de maatschappij kijkt, is alles een beetje opgericht dat jij alleen bent.
Yeah.
Jij losgebonden bent van alles. Van niet alleen jezelf, maar van mensen om je heen, van bepaalde, van het goddelijke. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk individueel zijn. En Tibor zei dat ook heel mooi, dan ben je namelijk een makkelijke, dan ga je de leegte die je hebt, dus dat je ontbonden bent, vervreemd bent van jezelf, dat ga je allemaal opvullen door dingen te kopen, dingen te consumeren, heel erg te jagen op genot. Mm-hmm. En dat is eigenlijk niet waar je wilt zijn. Je wilt een bepaalde beheersing. En je hebt dus de mensen om je heen nodig, ook met zelfontwikkeling of zelfhulp. Dat is ook weer een bepaalde misvatting. Mm-hmm. Van, je wilt dus niet. Je kan niet op jezelf groeien. Ik heb jou nodig die me spiegelt om te groeien.
Yeah.
Dus ik heb constant iemand anders nodig.
Klopt. Om,
ja, wie is Gulet als ik niet andere mensen ken? Als er geen vrouw is, dan kan er geen man zijn, want dan is er maar één geslacht. Zeg maar. Snap je? Dus wij hebben constant het andere nodig. En daarom dat vind ik ook het mooiste van het leven. Dat er constant een bepaalde dualiteit is. Goed, fout. Als er slechte niet is, dan is er geen goede. Als er geen man is, geen vrouw. Nou, je kan zo allemaal doorgaan. En dus iets meer de verbinding zoeken. Dat maakt echt je leven veel makkelijker. En ook veel meer de vraag stellen van wie. Wie heb ik hiervoor nodig? En een collega van mij zei vroeger, en ik dacht echt op dat moment, toen was ik net ging werken bij Mindshare, een van de grootste media agencies. Ik wilde graag in de marketing bij Nike werken, met die toffe reclames en zo. En Mindshare werkte voor hun, deed de hele marketing. Dus ik dacht, nou ja, ga ik bij Mindshare werken. Was gelukt via iemand uit mijn dorp die daar werkte. Toevallig, of het valt je toe op dat moment. En die collega zei, Gulet, soms kan je beter kennis hebben dan kennis. En ik dacht, wat lul deze man. Hij gaat gewoon om kennis. Wil je dom zijn of zo? Snap je? Maar ik vatte hem niet. En later pas viel het bij mij. Van, je komt overal binnen door iemand te kennen. Of iemand die je kan helpen. Of iemand die je aanvult. Je hoeft niet alles te kunnen. De ene is super creatief, de ander is super georganiseerd. Je hebt die twee, als je die twee samenzet, in plaats van dat je het georganiseerde probeert te leren, nou, dat probeer ik mijn hele leven al te leren. Dat is gewoon, het zit gewoon niet in mijn natuur. Ik wil gewoon lekker creëren, lekker creatief bezig zijn. Ik wil gewoon iemand naast me hebben die het organisatorisch neerzet, die bepaalde doelen haalt. Geef me maar deadlines, daar ga ik op. Maar voor de rest wil ik lekker het creatieve stuk bezig zijn. En nu word je verteld van, nee, je moet alles zelf kunnen. Je moet en dit doen, en dat doen, en dat doen. Ja, dat bedoel ik ook met het onafhankelijke. Je wilt gewoon afhankelijk zijn. En het onafhankelijk is ook vaak een beschermingsmechanisme. Want ondanks dat het mooiste momenten met andere mensen zijn, zijn ook de meest foute momenten of de meest heftige momenten ook met mensen. Een heartbreak, met de liefde van je leven die het uitmaakt. Maar ja, daarvoor was het ook wel dat je verliefd was, dat alles fantastisch was, dat niks meer je boeide, snap je?
Ja.
Dus het leven draait gewoon constant om mensen heen. En daarom ben ik ook niet heel erg gefocust op, oké, wie ben ik? Want wie ik ben wordt ook weer bepaald door de persoon tegenover me. Ja. Als ik met mijn moeder ben ik de zoon van die vrouw. Als ik met mijn vader ben, ben ik dus ook de zoon van. Als ik met mijn broer ben, ben ik weer een ander type persoon. Als wij met elkaar zijn, ben je toch weer ander. In de essentie ben je een beetje hetzelfde, maar je neemt andere gedragingen aan.
Klopt,
snap je?
Klopt.
Dus, en daarom het hele authentieke stuk waar het veel gepusht wordt. Heel veel mensen zijn confused. Ze weten niet eens wat authenticiteit betekent. En puur omdat je dus toch weer een andere. Je gaat sowieso een ander gezicht laten zien. En dat is ook maar goed. Want stel je voor je. Je deed het helemaal niet. Je was onafhankelijk en authentiek. Je wilt alles puur houden. Dan zou je misschien de hele dag naakt rondlopen omdat je niet boeide.
Ja.
Snap je? Van je trekt kleding aan voor de andere mensen.
Ja.
Dus Het zijn gewoon veel misverstanden. Eigenlijk moet je het tegenovergestelde doen van wat er in de mainstream media wordt gezegd om succesvol te zijn. Dus als ze zeggen van je moet onafhankelijk zijn, moet je ervoor zorgen dat je afhankelijk bent van een toffe groep om je heen. Dat je samen onderneemt, samen dingen doet. Dat je wel gaat trouwen in plaats van dat je die power girl bent die geen man nodig heeft. En op haar 35ste achterkomt dat ze wel toch heel fijn zou zijn als ze al deze carrière succes en zo met iemand anders kon delen. En misschien een kind kon krijgen of dat soort dingen.
Yeah.
Dus het is... ik werk natuurlijk voor allemaal echt gamechangers, echt tribe leaders op hun gebied. De een op gezondheid, de ander op weten. En ik krijg ook, het is eigenlijk betaald leren voor mij. Dus ik mag in hun cursussen, ik mag in hun content kijken. Ik kijk elke podcast. En op een gegeven moment krijg je dus ook een beeld van de wereld. Van oké, misschien is de overheid niet altijd, wil de overheid niet het beste met ons voor. Snap je?
Mm-hmm.
Hangt natuurlijk net vanaf wat je wilt, want als je 9 tot 5 hebt en je vindt dat fantastisch, doe dat vooral, snap je? Als je mensen om je heen hebt. Maar als je een ander leven hebt, als je niet wil dat de inflatie er nu voor zorgt dat je bijna niks meer kan betalen, echt de meeste van de Nederlanders leven onder de armoedegrens, omdat gewoon alles gewoon zoveel duurder wordt. Dus om een ander leven te krijgen, moet je andere dingen te doen. Dat is een beetje de conclusie uit dit verhaal.
Ja.
Eigenlijk het tegenovergestelde.
Hoe bedoel je?
Het tegenovergestelde van wat er verteld wordt. Dus als je het zegt van oké, ik ga wat ik eigenlijk aangaf, het onafhankelijke.
Ja.
Ja, dan moet je het tegenovergestelde, dan moet je juist die verbinding opzoeken.
Ja,
laat je niet vervreemden. Gewoon, eigenlijk is het antwoord vooral in Nederland, in een individualistisch land die je dus ook individueel wilt houden. En waar termen zoals vrijheid en onafhankelijkheid naar je toe worden gegooid. En iedereen vindt natuurlijk vrijheid belangrijk en het is fantastisch. Maar kijk ook welke prijs je daarvoor betaalt. Snap je? Dus als je constant achter je vrijheid aangaat of financiële vrijheid, nou fantastisch. Maar welke prijs betaal je? Als je door financiële vrijheid dat maar achteraan gaat, 10, 20, 30, 40 jaar, die berg beklimt. Van oké, ik wil financieel onafhankelijk zijn en dat soort dingen. En het helemaal links laat liggen wat er op dat moment al was.
Ja.
Je vrienden, je familie, je geliefden. Ja, meest succesvolle mannen en ook vrouwen zijn vaak alleen. Of zijn vaak 2 of 3 huwelijken verder.
Zijn loners.
Niet voor niks. Klopt. Niet voor niks. Dus de vraag is, oké, tof dat je tegen deze mensen opkijkt. Pak dat stukje business intelligentie van ze. Maar zorg ervoor dat je wel de focus uit op de basis, waar zij later, pas over 20, 30 jaar, weer zeggen van, oh ja, shit man, het ging altijd maar om die dingen die er altijd al waren. Dus, yeah. als je op dat moment met die focus ook gaat ondernemen, in plaats van dus dat je alles kapot maakt, je relaties kapot maakt, de relatie met je kinderen kapot maakt, onderneem je eigenlijk van degene persoon, oké, als ik dit pad 20, 30 jaar doorzet, waarin ik constant in mijn hoofd leef, de connectie met mijn lichaam kwijt ben, eigenlijk vervreemd ben dus van mezelf en van mensen om me heen, dat ik het gevoel heb dat hun leven één groot waas is, dat ik nu al door het leven knal. En als dat nu al is, stel je voor dat je deze leefstijl 10, 20, 30 jaar volhoudt, ja, wat gebeurt er dan? En is dat iets wat je wilt? Of wil je al eigenlijk wat je nu ziet, bijvoorbeeld met jou en de nieuwe generatie die het wel beide verkiest? Dus die en-en doen. Dus ze weten, oké, ik hoef niet miljoenen, whatever, ik hoef niet echt on top. Maar dit is genoeg om mijn leven te vormgeven zoals ik het wil, met de dierbaren om me heen. En dat is het, weet je wel. Weten wanneer iets genoeg is. En dat zie ik bij jou, ik zie bij meerdere jongens die dat wel scherp hebben. En dat, ja, dat geeft hoop, dat is top, snap je? Doe dat vooral, in plaats van echt alleen maar doordenderen op het business.
Ja, maar ik ben wel benieuwd, want ik wil trouwens duidelijk nog even terug naar, even als reminder, duidelijk nog even terug naar de tribe. Maar ik heb deze vraag volgens mij in de vorige podcast ook gesteld aan iemand anders. Ik ben met ongeveer 95-99% van wat Tibor zegt eens, 100%. En wat ik dus opvallend vind, is hij zegt van, weet je wel, mannen 130, kom naar beneden, Tom Sterk horen en gewoon gaan, zeg maar. En dan gaan we die bergen beklimmen, zegt hij eigenlijk.
Ja.
En dan kom je erachter.
Ja.
Nou, als ik naar mezelf kijk, dan zag ik al die gastjes die bergen beklimmen. En ik ging een klein stukje mee. Ik heb hiervoor iets heel anders gedaan, dropshipping en zo. Ik ging een klein stukje mee, ik zag al heel snel van... Wacht even, dit is de verkeerde berg, weet je wel. Ik ga terug.
Ja.
En ik was toen even los. Ik dacht van, fuck, welke berg moet ik nemen? En ik ben er nu op de juiste berg, voel ik. In ieder geval, dat idee heb ik nu.
Ja,
dat voel ik gewoon. En ik sta wel voor, weet je wel. Ga iets doen wat je leuk vindt. Waarom zou je nu iets gaan doen wat je niet leuk vindt, bijvoorbeeld?
Ja.
Hoe zie jij dat zelf? Ook nou, omdat je eigenlijk ook... Je praat hier een beetje over, maar dan ook... Rondom bijvoorbeeld dat Tibor...
Ik ben eigenlijk meer in jouw stuk. Ik vind juist niet dat je met je kop naar beneden moet gaan. En zeg maar... Voor de massa, voor de meeste jongeren, is dit gewoon een goed advies. Weet je wel? Die zijn een beetje aan het aankutten. Die doen niet eens aan dropship of whatever. Ze zijn daar allemaal nog niet mee bezig. Ze zitten te blowen, ze zitten te drinken. Ze leven van weekend naar weekend.
Ja.
Dan is het advies van Tibor van...
Ga
even de... fitness in en loop dan tegen dingen aan, zoals oké, waarom ben ik hier en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dan ga je dat oplossen. Maar bouw even karakter en discipline op in de gym. Dat is een beetje zijn, hoe heet het?
Dus ja.
Mensen moeten dat niet echt letterlijk nemen. Maar je kan gewoon en doen. Je kan dus en prima naar de gym als je wilt. Ik vind voetballen leuker. Dus ik doe dat veel meer.
Ja.
Sinds kort doe ik ook functional patterns. Dus dat je op basis van hoe we eigenlijk voor het design zijn, staan, lopen, hardlopen en gooien.
Ja.
Dat je op basis daarvan oefeningen doet. Waardoor je dus pijnvrij blijft. Want dat is voor mij nu belangrijk. Ik vind voetbal leuk. En ik wil pijnvrij blijven. En als ik voetbal en fitness. Nou, dat heb ik al een keer gedaan. Dan was ik 10 kilo zwaarder dan nu. Maar had ik ook blessures overal.
Ja.
Dus het is voor jezelf ook bepalen van oké, schrijf gewoon even op. En dat is het vervelende van nu. Je ziet zoveel, vooral, kijk, onze generatie ziet daar een beetje net. Maar je bent natuurlijk, denk ik, 23.
Wat ben je,
bijna 10 jaartjes jonger dan ik.
Ben je 33?
Ik ben 32.
Wow, had ik niet gezegd, man. Maar ik ga verder.
Thanks. Maar, kijk, jullie mijn generatie is een beetje... De hybrid daartussen van oké, digitaal leven opgegroeid en toch niet.
Ja.
Van 10 jaar geleden hadden we gewoon nog een Nokia waar je niet eens op internet kon.
Ja.
Maar...
Ja.
En dat is een beetje het gevaar. Want ja, vroeger konden wij vergelijken met die 5 mensen uit ons dorp.
Ja.
En nu heb je gewoon...
heel de wereld.
Ja, en ook nog 1% van de meest succesvolle... intelligente mensen waar je mee vergelijkt. Ook 1% van de meest domme, dat zie je dus ook op social media, dat er een stille meerderheid is, weet je wel. En dan heb je de extreemste 1%. Ja, die krijgt natuurlijk alle aandacht, alle... Hoe heet het? Maar ja, dit zijn wel guys die op een ander level zitten en al 10, 20 jaar ervaring op de meeste mensen voor hebben. En die zijn ook gewoon... die kwam je vroeger nooit tegen, omdat je vroeger bijna geen internet had.
Ja.
Whatever, je zag gewoon die guy. Je had als er één iemand uit je dorp die het wel altijd goed deed en die een beetje misschien sales guy was. En daar vergelijk je mee en dat was oké, prima. Maar van de massa is eigenlijk niet zo het geval. Dus het heeft een dubbele ding. Van de ene side top, want omdat je de 1% meest extreme ziet, ook qua succes... Dan kun je een beetje daaraan relateren. En dan kun je dus ook... Dan wordt je mindset een beetje verruimd.
Klopt.
Dus dan hoef je niet meer met het dorp boys te vergelijken. Maar ook met die guys te vergelijken. Dus aan de ene kant is het goed. Maar voor veel mensen zorgt het ervoor dat ze niet in actie komen.
Ja.
Omdat die gap zo groot is. Waar moet ik beginnen? Ik wil hierheen. Ik denk groot.
Ja.
Weet je wel. Maar ik wil ook groot werken in plaats van klein werken. Weet je wel, daarheen naartoe. Want... Veel mensen willen binnen een jaar hetzelfde resultaat als zij 10, 20, 30 jaar hebben bereikt.
Ja, ja. Yeah.
Dus een mooie quote van, vond ik ook, van, ik ben even de naam kwijt, van Usain Bolt. Die zei, ik train 4 jaar lang om 9 seconden te lopen.
Oh ja.
En ja, krijg dat maar voor elkaar. Dus dat je 4 jaar lang traint voor de Olympische Spelen om een paar wedstrijden van 9 seconden te rennen. En als je daar de wijsheid in ziet, van dat je een beetje een long game speelt, het oneindig spel eigenlijk.
Yeah.
We spelen heel erg eindig, we denken oké, we moeten nu dingen laten zien, dus we moeten nu snel geld verdienen, snel naar Bali verhuizen en daar foto's delen om te laten zien dat het allemaal goed gaat. Maar als je gewoon iets minder chillt en iets meer... en daarom denk ik ook dat het advies van Typo, ga maar 10 jaar, 10 jaar lang even dit doen.
Ja, ja, ja.
Focus je 10 jaar lang. En je gaat vanzelf wel, als je dat wel je mindset wordt, van oké, ga 10 jaar dit doen.
Mm-hmm.
Ga 10 jaar dit doen. Op een gegeven moment heb je wel de discipline en de mindset van oké, ik speel een beetje de long game.
Ja, oké, ik snap hem. Oké, licht viel even naar beneden, still going strong. Mijn vraag was of het in onze natuur zit om ons te vergelijken met anderen.
Ja, zeker. Maar dat is ook goed, hè. Veel mensen vinden, het wordt natuurlijk in een verkeerd daglicht gezet, dat je constant vergelijkt. Maar het zorgt wel voor dat we, kijk wat we allemaal hebben gebouwd als mensheid. Dus het lijkt of dat we alleen maar slecht bezig zijn en de wereld aan het verknallen zijn en zo. Maar er zijn heel veel mooie dingen gebouwd. Dus door het vergelijkstuk, door constant beter te zijn dan elkaar, door die competitiedrang.
Ja.
Alleen, het moet gewoon niet doorslaan. Je moet wel denken van oké, het moet motiverend zijn. Dus het moet empowering zijn als je vergelijkt met mensen. Dus je moet, tof dat in dit geval iemand Gatsi fantastisch doet. Weet je wel, dat kan ik ook. In plaats van, oh man, dat is echt, wow, dat zou ik nooit kunnen. En omdat ik dat niet kan, ben ik echt een loser. En dan gaat dat stemmetje aan, weet je wel. Inner voice gaat aan. En als die dan heel negatief is, ja, dan is het een stukje competitiedrang. Gaat tegen je werken. Je moet eigenlijk dat voor je laten werken.
Juist.
Dus het stukje van, oké, leuk, we willen allemaal beter worden. Daarom ben ik ook niet fan van dat je tegen mensen zegt van je bent zo goed zoals je bent.
Oh ja, 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 is
daar ben ik niet zo fan van.
Omdat,
ja, je, omdat je, nee, je kan veel meer, weet je. Dus het is, je bent compleet zoals je bent, maar je kan zoveel beter ontwikkelen. En als je overal om je heen zit, is de drang naar groei bij iedereen groot. Snap je? En dat moet je niet ontnemen door te zeggen van je bent zo goed als je wilt. Je hoeft niks zelf te bereiken. Wees gewoon zo.
Prima. Ja, 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 ja.
Nee, ik denk... En ik denk ook, als we dan over een ander boek gaan... Ik denk dat we juist de focus van zelf... Dat je helemaal even compleet jezelf moet vergeten. Dat je dus uitdagingen moet aangaan... Waardoor je sowieso kan ontwikkelen. Dus jouw purpose, oké, ik wil meer levensgenieters. Dat soort dingen. Mijn purpose van, ik wil tribe mensen. Ik wil dit boodschap zoveel mogelijk dat mensen... Zoveel mogelijk die tribe mindset horen... Dat is mijn purpose, dat gaat voor mij. Het gaat dus niet om mij, maar om anderen. How can I serve? Hoe kan ik bijdragen?
Ja.
Als je daarop focust, ook met de jongens die dan keihard in de discipline moeten werken. Prima, weet je wel, dat je die discipline krijgt. Maar soms werkt het ook gewoon van even de focus van jezelf weghalen. Iedereen focust zich de hele dag op zichzelf.
Zelf, ja.
En als je op jezelf focust, ga maar even een uur lang... of uur lang is misschien veel, maar 10 minuten lang in de spiegel kijken. Dan ga je opeens allemaal dingen merken dat niet mooi is aan jezelf. Of dat gaat allemaal dingen opvallen. Alle stukje, een buisje die je nog nooit hebt gezien of whatever. Dat valt allemaal op. Weet je, en dan ga je jezelf opvreten en dan vind je jezelf lelijk. Snap je? Dus als je gewoon iets minder de focus op jezelf legt en meer op de mensen om je heen. Om de bijdrage die je op de wereld kunt hebben.
Ja,
dan wordt het leven een stuk aangenamer voor je. Ik beloof dat echt. Als je meer focus... op het tribe-stuk en op de bijdrage die je aan de wereld kunt leveren met jouw unieke talenten. Je bent niet voor niks op deze wereld. Je bent niet voor niks. Weet je hoe moeilijk het is om op deze wereld al hier te zijn? Dat wij hier zitten, de kans dat dat gebeurt.
Yeah.
Dat je dus eerst het hele sperma-strijd met al die miljoenen guys overleeft. En dan nog, kan van alles misgaan. Weet je wel? Ik zat in de auto 1,5 uur. Ik kwam genoeg auto's tegen waar het misging, waar iedereen een beetje op zijn telefoon zat.
Oh ja.
Dus het is echt een blessing dat je hier bent. En als je dat zo ziet, dat je met een bepaalde reden hier bent, dat je echt voor je wordt gezorgd. Dat je wordt gedragen als je een beetje meer gaat vertrouwen op het feit van oké, er zijn constant signalen in mijn leven wat ik eigenlijk moet doen. Van daar komt. Maar als je gewoon even meer in de stilte gaat en meer gaat kijken van oké, welke signalen krijg ik nou constant? Het hele tribe stuk waar ik het over had, daar ben ik echt de laatste anderhalf jaar mee bezig. Ik ben 32, snap je? Maar alles zat al constant, de nomadische jongen, tribe. Met 7 kinderen opgegroeid, weet je wel, de mails van 7 kinderen. Het tribestuk zat constant erin. En je kan het heel makkelijk terugkijken en dan de dots connecten. Maar de signalen zijn overal van wat je zou moeten doen. En de meeste mensen weten het ook wel. Alleen ze durven niet naar de stem te luisteren. De meeste mensen weten echt wel wat ze moeten doen. Wat hun bijdrage is. En waarom ze zijn wie ze zijn. En vooral, het komt ook vaak van, waar loop ik tegenaan? Ik kijk echt van, oké, wat vind ik het heftigste wat er op de wereld is? Wat ik gewoon moeilijk vind om te verkroppen. Als je dat voor jezelf kunt achterhalen en kunt nadenken van, oké, wat is dat ene ding? Of de paar dingen? Ja, bij mij is het eenzaamheid, dat er zoveel mensen geïsoleerd zijn op de wereld. Terwijl er, ja, het ontbreekt dus aan een bepaalde skill of aan een bepaalde mindset van oké, we kunnen gewoon samen dingen ondernemen. Laten we samen dingen doen in plaats van... Ik had altijd een buurvrouw, die was alleen. En je zag gewoon dat die vrouw elke jaar gewoon 10 jaar ouder werd. Yeah. Snap je? Puur door de eenzaamheid. Het is echt... Het is, als je dan over gezondheid hebt... Een van de meest ongezonde dingen die je kunt doen is jezelf isoleren. En dat merk je ook wel. Kijk maar naar mensen die met depressie zitten vaak heel dag binnen, alleen. En nou, zodra ze depressief zijn, kunnen ze vrij weinig aan doen op dat moment. Gaan ze nog meer juist het tegenovergestelde doen van wat ze moeten doen. Nog meer binnen, nog meer donkerte. Terwijl je meeste problemen los je op met in de zon, naar buiten, met vrienden.
Ja.
En het leukste nog, als je dan samen nog aan iets tofs aan het bouwen bent. Dat de wereld verbetert. Nou ja, als je die ingrediënten hebt, dat is eigenlijk het ultieme leven.
Ja. Geweldig, man. En oké, dan gaan we even een stukje terug naar die tribe, hè?
Ja.
Je hebt tot je 10e in een tribe geleefd. Hoe ziet dat eruit? Hoe is dat? Wat weet je daar nog van? Je leeft in het wild. Wat heb je wel? Wat heb je eigenlijk niet?
Ja.
Leef je in een huis van waarvan is het gemaakt? Is het een jungle? Vertel.
Nou, als je een beetje kunt inbeelden hoe het in een nomadische tribe zou zijn, was het eigenlijk dat ook. Alleen je moet een beetje het droge rode zand van Somaliland erbij bedenken. En kijk, toen ik geboren was, was er een bepaalde oorlog gaande. En wij vluchten dan toen ik heel jong was, echt naar mijn opa. Dus daar gingen we wonen. Dus iedereen woont bij elkaar. Je tantes, je opa, oma. Iedereen woont gewoon in een hutje eigenlijk. Daar slaap je ook alleen. Daar ben je ook alleen 's nachts te vinden. Je zit niet de hele dag te scrollen op TikTok daar. Dus ja, en de rest van de dag ben je gewoon proberen om te overleven. En het wordt, als ik vooral in de persoonlijke ontwikkeling, wordt het dat stukje, het nomadische stukje, een beetje geromantiseerd. Maar het is fucked up. Je hebt geen drinkwater. Snap je? Mm. Dus het is aan de ene kant kun je daar de wijze lessen meenemen. Maar elke Somalische jongen in die tribe zou met jou willen ruilen. Met de kansen die je nu hebt. Je kan echt alles in Nederlands fantastisch. Als je gewoon zelf de verantwoordelijkheid over je leven neemt. Heb je alle kansen. En kan je worden wie je wilt. Doen wat je wilt.
Yeah.
En dat je en alle andere barrières en blokkades die je hebt. Ja, die zijn van jezelf. Dus je zit zo. Ja, ik was natuurlijk 10 jaar, dus ik kon nog niet alles herinneren. Ik weet alleen nog gewoon een paar keer dat ik verdwaald was in de wildernis. Dat ik die 6-jarige meneer ging uithangen. En dat ik redelijk koppig was. En dat. Nou ja, het is wel een leuk verhaal om te vertellen. De eerste keer dat ik met de geitjes mee mocht, dan ga je dus mee met mijn buurmeisje, die was dan 9, die was al veteraan, die was bijna met pensioen. En die zou de weg weten, dus ik moest gewoon haar volgen. En dan komt het goed. Maar ik was koppig, nog steeds wel, maar destijds ook. Dus op een gegeven moment, rond 5 uur, wordt het een beetje schemerig. Dus dan gaat een beetje de zon naar beneden. En dan weet je al, oké, naar huis, want dan komen alle... Dan gaat de wildernis leven. En dan ging zij opeens de andere kant op met haar geiten. En zei ik, nee, we moeten die kant op. Snap je? Dus ik met mijn geiten die kant op zei ze, nee, Goulet, kom terug, we moeten deze kant op. Ze kon niet achter me aanrennen omdat de geiten weg zouden rennen. Je moet deze kant op en zo. Dus ik zeg, nee hoor, het is deze kant op. Deze vrouw, ik weet het beter. Dus ik loop daarheen, vet trots dat ik het wel weet en zij niet. En ik dacht, ze volgt me wel. En op een gegeven moment kijk ik terug toen ik die stem niet meer hoorde. En wist ik ook niet meer waar ik was. Dus ik wist van, oh ja, ik ben verdwaald. Zij had gelijk, dus ik probeer terug te gaan. Maar ik kon haar niet meer vinden. Dus, ik hoorde een beetje al die hyena's en alles opkomen. Vooral, dat er zijn veel hyena's daar, echt vervelende beesten waren dat. En toen dacht ik aan de les van mijn oma. Die gaf dan vaak de les van, oké, hoe overleef je dan? Nou, een van de dingen is bij de geiten blijven. Die weten ongeveer wanneer de weg naar huis, omdat ze daar gaan eten. Mm-hmm. En anders zoek je naar een weggetje die gemaakt is van mensen die van de ene dorp naar de andere dorp lopen. Dat is gewoon soms een dagwerk, snap je? En zo naar Uber, dat je gewoon een taxietje kan nemen nu. Maar, dus ik zoek naar, hoe heet het? Op een gegeven moment ging de geit een beetje rusten. En ik dacht van, oké, top, dan kan ik even zoeken naar dat weggetje. Helemaal vergeten dat ik bij de geiten moest blijven. Dus ik kon dat weggetje niet vinden, ik kom terug, geiten weg. Ik dacht van, nee, ik kom niet meer thuis, whatever. Dus ik zoeken, het werd echt donker, ik kon bijna niks meer zien. Het is geen straatverlichting of zo daar in de wildernis, dus het wordt echt ook donker, donker. De enige licht die je een beetje hebt is van de maan. Dus ik zoek, stel je voor, je hebt 45 graden daar. Je bent een 6-jarige persoon die geen water heeft gehad de hele dag. Dus je merkt ook een beetje aan je, hoe heet dat, je zwakker wordt. En dat, dus ik bomen beklimmen om te zien, ik zie niks. Ik kijk nog meer en op een gegeven moment hoor ik zeg maar de bel van, hoe heet het, dus alle... kamelen hebben zo'n bel en dan hoor je ze een beetje aankomen, dus ik daarheen rennen. En toen kwam ik een man tegen en die zei, en ik wist van oké, die is van die dorp. Dus hij zei, oh, je bent verdwaald, ja, je moet die kant op lopen. Dus hij is niet zo ver, loop gewoon die kant op. Dus ik die kant op lopen en op een gegeven moment verwaagde een beetje het weg, weet je wel. Dus ik kon het niet vinden, maar ik bleef gewoon rechtdoor die kant op lopen. En ik hoorde op een gegeven moment met mijn oma, maar ik dacht, ik droom, ik ben waarschijnlijk aan het hallucineren. En toen hoorde ik, Goulado! En toen ik met mijn laatste kracht die kant op rennen. En voordat ik daar was, bij de stem was, ja, viel ik flauw van uitdroging of whatever. En de volgende dag dat ik wakker word, is bij mijn oma. En die was zo boos op me dat ik niet had geluisterd. En ik kreeg nog klappen van mijn oom. Dat ik niet had geluisterd heb. En dat ik niet leefde. Maar dat was het gewoon een beetje achter geitjes aan. Een beetje de hele dag een beetje in de sneeuw. Of in de, hoe heet het, zitten. Of proberen te jagen. Dus dan heb je daar veel gazel. Zag je dat in het Nederlands zo? Gazel.
Wat is dat?
Dat is een beetje die soort van hert.
Oh, oké, ja.
Nou, daar heb je dus allemaal booby traps. Dus als je een touwtje vastmaakt aan een tak en iets erop legt, dus je maakt een rondje zodat, zodat als iets erin valt, dat het zich vastgrijpt en dat het omhoog gaat. Dus die traps maakten we. En dan, ja, een van de lekkerste vlees die ik nog tot nu toe heb gegeten is gewoon een hert die je zelf hebt gevangen. En dan doe je dus een beetje tak eroverheen. En dan leg je daar een beetje eten voor ze. En dan komen ze daar, gaan ze met hun voet in dat gat die je hebt gemaakt. Pak die touw ze vast en dan hangen ze een beetje daaraan. En dan kan je ze, ja, dan hoor je het wel. En dan kan je daarheen en dan ga je het maken. Als, wat was het? Ik denk dat het 7 was toen ik eindelijk mee mocht.
Nee joh.
Ja, dus er zijn gewoon veel verschillende dingen dat daar gebeurt, weet je. Je krijgt het ook niet mee. Maar een van de mooie dingen is, en daarom vind ik het ook bijna onmenselijk, dat er nu, dat je nu alleen je baby moet opvoeden met je vrouw bijvoorbeeld. Van, ja, dat is eigenlijk niet te doen. Ze hebben laatst ook onderzoek laten zien dat, dat moeders 95% meer stress ervaren. Of meer stress ervaren dan 95% van de meeste CEO's in de wereld.
Ja?
Bij het gewoon een dag opvoeden met dat kind. En het is dus helemaal niet de bedoeling dat je dat alleen als moeder doet. En dat die vader aan het werk is. Maar dat er gewoon een oma om je heen is. Een tante, een zus die je daarbij kan helpen. Dus ik werd opgevoed door de hele dorp. It takes a village to raise a child. Dat is echt een. Dat gebeurt daar ook in die. Hoe heet het? Dus ik ben opgevoed door. Mijn vader was al naar Nederland gevlucht. Dus ik groeide eigenlijk de groot deel van me. Tot mijn 10 jaar zonder vader. Maar als ik naar een traumacoach ga. Zie die daar niks van terug. Dat er aan de rechterkant van mijn lichaam. Weet je wel, de rechterkant is voor je vader. Het masculine. Dat daar vrij weinig echt traumatische dingen van zijn gebleven of attachment problemen. Omdat ik dus opgevoed ben door mijn opa die daar was. Allemaal mannelijke figuren die eigenlijk een beetje het rol van je vader invullen. Zoals het eigenlijk bedoeld is. En daarom is het ook redelijk onmenselijk dat je het alleen met je vrouw moet doen. Dat mensen niet wakker worden, weet je wel. Ik werd best vaak gewoon door mijn oma verzorgd. Luiers werden verschoond door oma's. Mijn moeder kon soms uitslapen, snap je?
Ja.
Dus het wordt opeens veel makkelijker. En daarom probeer ik ook met mijn vrienden, probeer ik dan allemaal bij elkaar te gaan wonen. Want we komen nu
dat willen fase, wij ook doen, man.
In de fase van dat je kinderen krijgt. Nou, hoe chill zou het zijn als je niet naar de opvang van €480 per keer moet betalen of whatever. Maar dat je gewoon de kinderen bij elkaar dropt. Dat er eentje thuis is op zo'n moment. Iemand wellicht thuis aan het werken.
Ja.
En die zorgt voor elkaar als je een keer lange dag aan het werk bent. Bijvoorbeeld, ik neem hier een podcast op. Ik moet straks 1,5 uur terug. Hoe chill zou het zijn als de eten al klaar staat. Omdat een mattie van me thuis was. Of zijn vrouw thuis was. Dus dan wordt het leven op mensen echt veel makkelijker als je gewoon samen dingen onderneemt. Dat de ene keer iemand anders kookt. Of dat je met je kinderen samen doet. Of dat je samen gebruik maakt van een auto. Dat de hele tribe mindset waar ik het over heb, is dat stuk. Ja, hoe makkelijk wordt het leven dan? Snap je? En het is echt goed dat jij daar ook al over nadenkt. Met je vrienden.
Ja, we hadden toevallig, ik was van het weekend jarig, zaterdag. Toen hebben we het nog over gehad van, ik zeg jongens. Kijk, we hebben het er wel eens over gehad. Maar ik denk dat het wel goed is om hier echt gewoon niet al te lang mee te wachten om daar actief naar te gaan te kijken van hey, weet je wel, de pleuris die gaat eigenlijk uitbreken, in ieder geval dat denk ik.
Ja.
We gaan steeds gekkere kanten met de wereld en die communities waarvan we weten dat ze steeds meer gaan oppoppen, die er al zijn natuurlijk, maar die steeds meer gaan oppoppen, die moeten we ook zelf gaan creëren.
Ja.
Dus misschien is het wel goed om met z'n allen eens een keer te gaan kijken naar een stukje land. Waar in Nederland of in het buitenland. Want dat kan gewoon, weet je wel. Je kunt gewoon met z'n allen een stuk land kopen en daar gaan wonen. Dat is uiteindelijk mijn einddoel.
Vaak ook goedkoper, leuker. Ja. Het heeft alleen maar voordelen, snap je?
Ja, alleen het lijkt een beetje, zeg maar, wat ik nu vertel bijvoorbeeld. Van dan ga je daar mee wonen en dan heb je kippen en koeien en in de natuur, blablabla. Het lijkt een beetje, misschien voor sommige mensen die helemaal hier in dat systeem zitten, zeg maar, onwerkelijk of zo, maar zo onwerkelijk is het allemaal niet. Het gebeurt al, weet je.
Ja, je ziet het ook constant om je heen. Hè? En daarom moet je ook gewoon al gaan een keer in zo'n community kijken. In Portugal heb je ook heel veel.
Ja, klopt, heel veel.
Vooral de spirituele communities daar. Ga een keer daar logeren of zo. Die mensen zijn super gastvrij.
Ja.
En dan ga je gewoon kijken van, oké, is dit eigenlijk ook echt wat voor me? Want het kan ook natuurlijk zijn dat je het een beetje, hoe heet het? En als je het al leuk vindt, stel je voor dat je dan met je vrienden doet en met mensen waarvan je houdt in zo'n community zit. En zelfs in Nederland is ook heel veel mogelijk. Ik hoor ook steeds meer verhalen van mensen die gewoon een stukje land samen kopen. Dat mag ook wel met de huisprijzen zo.
Ja, ja, ja.
En dat die het samen dingen bouwen, dat kost gewoon veel minder geld ook. Dus het scheelt ook gewoon in kosten, zeg maar.
Ja. Ja, vet. En ik heb nog een paar dingen opgeschreven. Ik ben ook nog wel benieuwd nog iets meer naar de lessen van jouw opa dan. Nou ja, de vraag die ik had opgeschreven, wie ben je, wat doe je, waarom is community het antwoord, die heb je eigenlijk wel al beantwoord zonder dat ik hem heb gevraagd. Heb ik dadelijk drie nog vragen, maar voordat ik daarheen ga, wat is nog een allerbelangrijkste les van je opa of de lessen van je, of meerdere, die je graag ook wil meegeven?
Ik wil ook even eentje voor mijn oma, voor de feministen onder ons.
Zeker.
Het komt ook wel een beetje weer op hetzelfde neer, op het tribe-stuk. Dus mijn oma was degene die dat hele community aan het managen was. Dus dat mensen, dat we allemaal bij elkaar bleven wonen en dat soort dingen. Zij was daar echt de ambassadeur van. Kijk, de opa krijgt natuurlijk veel de credits. Net als de meeste mannen in de samenleving de credits krijgen voor wat de vrouwen doen. Zij was zo wijs. En wat ze altijd zei was, Gulet, je kan je gezicht niet wassen met één vinger. Je hebt je hele hand nodig. En we hebben nu een generatie die hun gezicht aan het wassen is met één vinger. En dat gaat dan om dat je team kan werken. Dus als je in plaats van dat je het alleen allemaal aan het doen bent en alles moet kunnen, zou je het ook met vijf anderen of vier anderen het allemaal kunnen doen. Ja, dan kun je opeens een heel veel sneller en leuker bij zo'n eindresultaat komen.
Ja.
En een andere mooie is, en dat zie je ook bij andere Afrikaanse tribes, is als ze gaan jagen, dan wat ze vangen is niet voor hun familie, maar juist voor de anderen. Dus ze gaan met meerdere jagen. En als ik, stel je voor, wij zouden gaan jagen, dan zou alles wat ik gevangen heb is voor jou en jouw tribe. En als wat jij vangt is voor mij en mijn tribe. Een beetje een accountability, dat er andere mensen op je zitten te wachten. Dus je gaat veel harder lopen, en dat zie je ook in de samenleving. Als alles altijd maar om jou draait, dan kom je op een gegeven moment tegen een muur aan en kom je ergens in een burn-out of een depressie.
Ja.
Maar als je het voor een andere doet, voor een grotere, voor de wereld of voor je fam of whatever, dan ga je dwars door de meeste muren heen. En dat principe hebben ze dus geadopteerd door te zeggen van oké, je vangt voor de ander. En dat is zo'n krachtige dat je het voor een ander doet. En vooral omdat je trots gevoel hebt van oké, als zijn familie straks niks te eten heeft en ze moeten weer bessen of zo eten. Dat is mijn schuld. Dat was not done. En dan zie je dus ook dat mensen veel efficiënter worden als je het dus voor een ander doet. En daarom zeg ik wel constant, stop even met het focussen op jezelf.
Yeah.
Ga gewoon even een jaar lang geen zelfliefde doen, geen zelfzorg doen of whatever. Van de zelfzorg en zelfliefde komt altijd via de ander ook. Snap je? Dus ook met het stukje pleasen. Veel mensen, vooral denk ik ook van jouw audience, zullen zich herkennen, vaak de goede mensen, zijn pleasers. Vertonen pleasgedrag. En dat is in de samenleving in Nederland is dat een heel negatief iets. Terwijl dat helemaal niet het geval is. En het hangt natuurlijk van de definitie van please af. Maar als je het opzoekt, is het gewoon iemand die eigenlijk veel doet voor de ander. En vaak niks voor terugkrijgt, waardoor de leegte gebeurt. Maar stel je voor, iedereen was een pleaser. Dus dan hoefde ik niet eens over mijn behoeftes en dat soort dingen na te denken.
Yeah.
Maar dat wist jij veel beter, omdat jij mij ook veel beter kent. Omdat je constant om je heen bent. Van je ziet jezelf, iemand anders ziet jou vaak gewoon jouw valkuilen, jouw dingen veel beter.
Mm-hmm.
En dat jij dus voor mij zorgt en ik zorg voor jou. Snap je? Dus stel je voor, je had een generatie van gevers.
Yeah.
Een dorp van, een tribe van allemaal pleasers.
Yeah.
Snap je? Waar negatieve dingen. Dat is top. Ik ben zelf een pleaser. Ik zit met een pleaser in een relatie. Nou, top. Good life. Snap je? Maar het woord was negatief. Het woord was negatief als de ander het niet hetzelfde doet. En je hoeft natuurlijk niet te verwachten en je moet onvoorwaardelijk geven. Maar en dan straffen we dus in Nederland de pleaser af. De gever af. Terwijl het eigenlijk ligt aan de mensen die dus niet meedoen aan het hele geven, wederkerigheid. Snap je?
Ja, nou ja. Ja, die vind ik eigenlijk wel heel mooi, man. Dat is een hele andere kijk, die is nieuw voor mij. Ik denk natuurlijk wel dat er een grens zit. Hè? Stel, je zit in een relatie en jij bent alleen maar aan het geven en de ander... Ja, je kunt niks terug ontvangen en dat gaat maar door en door en door. Dan op een gegeven moment moet je denk ik wel een grens trekken. Maar...
Precies, maar het is ook... dan is die persoon of niet de juiste voor je...
Ja.
Of het gaat om jouw verwachtingen Van soms...
Ja.
Als je een beetje het gevoel hebt van... Oké, ik ben compleet al. Weet je wel? En ik geef eigenlijk gewoon vanuit een punt van... Oké, ik wil echt de persoon iets toevoegen. Geloof me dat als je dus gewoon geeft... En het leegte gebeurt alleen als je gelijk weer iets terug verwacht. Maar als je meer geeft dan je... Dat je weet van... Oké, ik geef altijd meer dan ik terug zal krijgen. Als je dat hebt... Ja, top. Snap je? Dan kan je best lang geven zonder het leeg te worden of dat soort dingen. En daarom zeg ik ook, je moet je tribe goed managen. Dus je moet wel de juiste mensen om je heen verzinnen. Dus als jij een beetje de pleaser voelt en je denkt van ook, ik geef altijd te veel en ik krijg niks te weinig terug. Nou, enerzijds moet je dus iets aan je mindset doen. Van oké, verwacht ik gelijk iets terug. En anderzijds van oké, zit ik wel in de juiste omgeving? Veel mensen gaan... Je hebt tegenwoordig social media, wordt natuurlijk in een slecht daglicht gezet. Slecht voor je, dopamineverslaving, whatever. Klopt allemaal in bepaalde essentie. Maar het is ook een van de krachtigste tools om alles te bereiken wat je wilt. Weet je, je kan je business opbouwen, je kan nieuwe mensen ontmoeten. Stel je voor, jij bent de enige levensgenieter in Pokstel, ja? En vroeger was je de lul van je community, ga je nooit vinden. Maar een dorp ernaast of een stad ernaast zitten wel allemaal levensgenieters, snap je? En nu kan je die op social media vinden, met elkaar samenhangen. En dan is de locatie dus niet meer bepalend voor jouw tribe en voor jouw geluk.
Yeah.
Snap je? Hoe krachtig dat is, dat je als je dus die tool wel goed leert inzetten. Dus als je constant het gevoel hebt van, ik heb niet de goede mensen om me heen, ik heb niet mensen die veel geven, niet dezelfde mindset hebben als ik, zoek verder. Check even op internet. Ga bij de levensgenieters community. En dan kom je vanzelf wel allemaal mensen tegen die ook geven en dat je constant de energie voelt. En eigenlijk moet het constant zo gaan dat als je in de juiste tribe weet, moet het gewoon een infinity sign worden van energie. Dus jij geeft... Maar je krijgt het ook weer terug omdat de andere ook een gever is. Echt een goede loop. Maar de please gedrag, daar bedoelen we eigenlijk op. Is dus dat er één way is. Dat er gewoon één lijn is naar de andere persoon. En je krijgt vrij weinig terug daarin. Snap je?
Ja.
Dus het gewoon heel interessant bijstaan van oké, alles wat er in de maatschappij wordt gezegd. Is dat wel waar? Is dat wel waar voor mij? En is dat wel waar in het algemeen? Als wat ik denk, wat ik heb geleerd, is dat wel waar? Ga even, vraag jezelf dingen af. Stop even met consumeren en ga meer nadenken. Zorg ervoor dat er meer momenten in je dag zitten waarop je echt kan nadenken van, hey, ik geloof dit, maar is dit waar? Ik ben een slechter overrol of whatever. Ik had vroeger altijd van dat ik opeens allemaal, omdat racisme in optrend was... Allemaal, oh ja, die mensen gunnen me echt niks, man. Oh shit, ik heb mijn team brieven gestuurd. Ik krijg het niet voor elkaar om een baan te krijgen omdat ik Gulet Afakama heet. Snap je? Sinds ik die... En het is ook waar, hè. Dus er is ook bepaalde momenten dat mensen zijn die zeggen van... Oké, Gulet Afakama gaan we niet doen. Snap je? Prima, dat bestaat ook. Maar als je... Als je vanuit die overtuiging dingen al schrijft, dan ben je eigenlijk al kansloos. Want, nou, laat zeggen, 8 of de helft daarvan doet het wel omdat je brief gewoon slecht is. Of dat de intentie eigenlijk is van, ik krijg het toch niet. Ik ga van die intentie schrijven.
Yeah.
Snap je? Dus het is ook die barrières doorbreken. En een heel mooi verhaal in Thailand. In Thailand hebben ze olifanten als vervoermiddelen. Ze doen er allerlei dingen mee. En het begint al vanaf heel klein leren ze aan. Van die beesten zijn super intelligent om met bepaalde dingen. En één daarvan is dus dat ze een bootje om de boot van de olifant. Dus een touwtje. En hetzelfde touwtje, dat dun touwtje, is 20 jaar later nog steeds om die boot heen. Om zijn boot. Maar de olifant gelooft op dat moment dat toen hij baby was, kon hij er niet van ontsnappen. Dus dat zal nu waarschijnlijk ook niet, want ze hebben super goede geheugen.
Yeah.
Dus ze geloven dat niet voor hun weggelegd is om daaruit te ontsnappen. Dus ze conformeren. Dat zie je heel erg in de samenleving. Maar als die olifant groot dacht en dacht van, hé, ja, tup, touwtje is los, dan is hij vrij, kan hij doen wat hij wil, snap je? En voor heel veel mensen is er iets in hun toen ze jong waren of in hun jeugd, is er iets gebeurd wat dat touwtje weerspiegelt. Wat hun eigenlijk houdt waar ze zijn. Ja, en dat zie je ook soms als je mensen ontmoet die precies hetzelfde doen als 30 jaar geleden. Precies hetzelfde doen als 10 jaar geleden, snap je? Omdat de touwtje ze ergens aan vastklapt, omdat ze niet durven groot te denken, snap je? En dat vond ik zo'n mooie metafoor dat ik dacht van, oh shit, dat touwtje was voor mij op dat moment racisme. En de touwtje bestaat, racisme bestaat, snap je? Maar ik kan ervoor kiezen of ik het laat leiden, of ik een meeting instap, of ik een sollicitatiebrief schrijf van, oké, iedereen is voor me aan het juichen, iedereen wil dat ik deze baan krijg, iedereen wil dat ik die prestatie goed doe, maakt niet uit of het Henk van 50, kaal, wit, whatever is. Henk is voor me aan het juichen, man. Snap je? Als je met die energie ergens instapt, is de kans toch veel groter dat het een succes wordt.
Ja.
Dus, en dat kan op dit moment is voor mij racisme, maar voor andere mensen kan dat iets anders zijn. Voor een vrouw kan dat zijn van, oké, ik ben een vrouw, ik word niet gehoord door mannen. Dus het kan van alles zijn. En voor jezelf is het ook belangrijk om te kijken van, oké, wat is dat touwtje? Hoe zorg ik ervoor dat ik daarvan loskom?
Ja, interessant. En hoe kun je daarvan loskomen? Of hoe kom je erachter kom je ervan los?
Ja, het belangrijke is dus om te kijken van, oké, schrijf gewoon 20 dingen op waar je tegenaan loopt, zolang je hele leven al tegenaan loopt. Dus dat kan van alles zijn. Oké, en dan ga je dus dat bevragen. Van oké, wat zijn de 5 grootste dingen waar ik tegenaan loop? En nu ook nog steeds. Waar kan ik echt tegenaan lopen? En dan ga je ook bevragen van oké, is dat waar wat ik over die dingen vertel? Dus is het waar dat ik door racisme niks kan bereiken en of omdat ik vluchteling ben, of weet ik veel wat. Is dat waar? Nee, want kijk maar naar, ik geef altijd een goed voorbeeld. Somalische jongen, Hossein Suleiman van Daily Paper, een van de grootste merken. Niet veel mensen kennen Hossein, maar veel mensen kennen Daily Paper. Mm-hmm. Ja, die man komt uit Heergewaard, is echt 10 minuten van me vandaan qua dorp. Beetje zelfde familie, whatever. Als hij het kan, waarom zou ik het niet kunnen? Snap je? Ondanks racisme en alles. Snap je? Mm-hmm. Dus het is te achterhalen van wat zijn die 5 dingen? Wat zijn die 5 dingen waar ik constant tegenaan loop? Hoe vormen zij, hoe heet het? Het komt soms ook een overtuiging vanuit je ouders of dat soort dingen. Dus je kan ook een keer tegenover iemand staan. Echt een goede coach. En gewoon hem laten spiegelen. Ik ben ook niet heel fan van alleen in de bos en dan tot antwoorden proberen te komen alleen. Het is eigenlijk altijd veel beter om tegenover iemand te zitten die wel echt daar goed in is. En die jou gaat spiegelen. Oh, je doet dat en dat om die en die reden. Waarom? Snap je? So, ik vertelde ook laatst, ik vertelde net ook aan je van, toen ik 1,5 jaar geleden een mentor sprak. En die zei van, ja, wat zou je purpose zijn, Gulit? Een jongen uit een nomadische dorp, die in een individualistische land als Nederland komt. Weet je wel, leuk dat je nu alleen het tribe stuk in marketing instelt, maar heb je niet een veel grotere missie daarin? Om het tribe mindset, om het tribe denken hier te integreren, waardoor de leven van veel mensen beter worden. Niet alleen qua business, maar ook in hun eigen leven. Door projecten, door concepten aan te dragen, waardoor het tribe denken iets voor hun is. Waardoor ze dus niet alleen maar gaan denken van, oké, hoe kan ik dit zelf doen? Maar oké, met wie kan ik dit gaan doen? Oké, ik wil een website bouwen. Ik kan het zelf 2-3 maanden WordPress leren, YouTube-videos kijken, dat soort dingen. Wil ik dit echt leren? Of kan ik het gewoon uitbesteden aan iemand die het al weet? En kan ik voor hem iets doen wat ik zelf al goed in ben als ik het geld op dat moment niet heb?
Ja.
Snap je? Dus het is gewoon een heel andere manier van denken. Probeer echt los te komen van het, ik doe het allemaal alleen. Ik weet het wel. Snap je?
Ja.
Dus ja, man.
Weer community eigenlijk.
Ja, het komt echt.
Het antwoord.
Het komt gewoon eigenlijk terug op die dingen. Weet je wel, voor je gezondheid, voor alles is het gewoon beter om community te denken.
Lijp. Ik vind lijp. Mooi. Oké. Ja, die hebben we al een beetje besproken, maar... ja, zeg maar het gebruik van social media. Jij zei al van, hè, het is een negatief beeld. Ja, voor mij is het 50-50, zeg maar. Eigenlijk precies wat jij al benoemde. Je kunt er heel veel mogelijkheden mee, maar ook heel veel shit is er door. Ja, wij, ik had het laatst over van, ja, we hebben natuurlijk helemaal niet geleerd. Hè, dat ding is 15 jaar geleden in onze hand gekomen. Ja. We weten allemaal helemaal niet wat we aan het doen zijn met dat ding. We hebben ook niet les gekregen van, hey, nou, hoe moeten we hiermee omgaan? Dat zijn we nu achteraan te komen door op onze bek te gaan en dat soort dingen. Ja, zelf gebruik ik social media om te creëren, om te produceren. Ja. De meeste mensen gebruiken het om te consumeren. Ja. Dan kun je dat natuurlijk wel een beetje doen, maar ja, het gaat vaak, ik zie bij veel mensen overmatig, hè, dat ze daar last van hebben. Ja, wat zou jij zeggen? Hoe moeten we daarmee omgaan?
Ja, nee, ik heb zelf dus... ja, mijn werk is social media, snap je? Dus ik moest ook ervoor zorgen dat ik een bepaalde balans had. Tussen, oké, ik creëer voor klanten. Ik moet een nieuwe trend leren, weten wat er gebeurt op social media. Zodat ik daar ook met mijn klanten op in kan spelen. Naar, oké, ik moet wel ervoor zorgen dat mijn screen time wel onder die 3 uur blijft. Dat is een beetje de KPI van me. Ja. Sinds kort. En dat kan op verschillende manieren. Hè. Kijk, ik wil voor het eerst zeggen, social media is fantastisch. Als je het goed gebruikt. Hmm. En heel veel mensen gebruiken het gewoon verkeerd. Heel veel mensen consumeren de verkeerde dingen. Wat ik ook vaak junk content noem. Dus je hebt junk food, Big Macs naar binnen knallen.
Junk content.
En je hebt junk content. En heel veel mensen gaan een red pill kant op. Gaan dat de hele dag consumeren. Hoe slecht vrouwen zijn of... hoe slecht mannen zijn, of dat ik een onafhankelijke post-lady moet zijn.
Yeah.
Ik ga de hele dag naar Kim Kardashian's kijken. Allemaal chunk content. Je loopt gewoon met elke swipe knal je een Big Mac naar binnen. Zo moet je een beetje zeggen. Maar als je nu naar mijn volgers kijkt, zie je ook alleen maar de Tony Robbins, de Eric Thomas.
Volgend, bedoel je?
Ja, als ik mensen volg. De mensen die ik volg. Als je daarna kijkt, zie je dus alleen maar mensen die motivational, business, gezondheid...
Goeie mensen om je heen.
Ja, precies. Ik zorg ervoor dat mijn tribe op social media, waar ik veel vaker nu ben dan met vrienden of familie, weet je wel, dat zijn de close dingen. En zorg ik ervoor dat dat mensen zijn die constant ervoor zorgen dat ik iets leer, dus dat ik op een bepaalde manier groei. En je kan dus ook de hele dag naar je consumeren en niks doen. En je daar rot over voelen dat je niks mee doet. Of je kan zeggen van, oké, elke filmpje die ik kijk, daar implementeer ik 1 ding van.
Ja.
Snap je?
Ja.
En als je dus, dat is dus één, enerzijds, dus als we kunnen, op de een of andere manier is het social media ontwikkeld door de slimste mensen van de wereld. Mm-hmm. Echt, er zijn genieën, neuromarketeers, hebben het ontwikkeld om ervoor te zorgen dat jij eraan verslaafd raakt. Mm-hmm. Dat jij zo lang mogelijk op social media blijft. Dus het zal misschien zijn, of je hebt een keuze van, oké, ik ga helemaal geen mobieltje nemen of social media erop. Voor de meeste mensen niet haalbaar. Dan is de volgende optie, oké, ik beperk het, mijn uren. Daar stel ik allemaal apps gebruik ik in om dat te bewerken. Ik zorg ervoor dat mijn screentime op mijn homescreen staat. Ik zorg ervoor dat ik elke keer waar mijn Instagram en TikTok staat, net waar je het meest op zit, of LinkedIn, dat constant van positie verandert. Dus ik doe een maand lang op Instagram op een bepaalde positie op de homescreen. En dat wissel ik om naar een luisterboek. Dus dan ga je erop en dan op een gegeven moment zit je normaal opeens op Instagram, terwijl je niet eens weet hoe je op Instagram bent gekomen. En nu, omdat je het zo gewend bent om daarop te klikken voor die goedkope dopamine, klik je op dat boek of op die luisterboek. Ja, dan moet ik voor mezelf dus of 10 bladzijden lezen of even 10 minuten zo'n boek lezen. En dan kun je dus dat omswitchen, ervoor zorgen dus dat het niet automatisch op dezelfde punt, op dezelfde plek blijft.
Ja.
Dus je kan best wat spelen. Nou, de volgende stap is, oké, ik beperk het. Ik heb daar verschillende... Hoe heet het voor? Ik ga een challenge aan met een vriend van Accountability Tribe. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.
Yeah.
Ik ga een challenge aan van, hey, laten we 3 uur proberen.
Heb ik in de community ook gedaan.
Precies. Laten we 3 uur lang doen. We gaan elkaar controleren. Je stuurt elke dag een screenshot van je Van je schermtijd. En dan gaan we over een maand moet je iets doen, weet je wel. Ik heb met mijn vrienden gedaan dat honden achter ons aangingen. En dit waren allemaal buitenlandse jongens die super bang zijn voor honden. En dan gaan twee van die politiehonden achter je aan, snap je? Dus dat is dan als je het niet zou volhouden om een 30 lagen lang dit te doen. Nou, opeens kan dat. Opeens kan dat. Ja. Terwijl het super moeilijk was.
Ja, ja, ja.
Dus als je die accountability inzet en dan nog een prijs die je voor moet betalen, ja, dan kun je echt habits veranderen.
Ja.
Een ander ding is, zoals ik net zei, ervoor zorgen dus dat je de juiste dingen bekijkt als je op social media zit.
Ja.
En het kan best prima dat je voor jezelf afspreekt van oké, ik heb soms ook dat ik zeg van oké, ik ga nu 15 minuten of 30 minuten lang gewoon lekker memes kijken. Het hoeft helemaal niks met mijn vakgebied te maken hebben. Ik wil gewoon lekker scrollen. Prima, snap je? Maar dan zorg je ervoor dat je die 30 minuten afspreekt en dat hun wekker afgaat, dat je op 30 minuten er al op zit. Anders zit je te scrollen en dan is het 4 uur verder en dan denk je, wat de fuck heb ik allemaal gedaan?
Ja.
Dus het is gewoon echt proberen om de controle daarover te nemen. Ja, en ik probeer dus, wat ik zelf doe, is ik zorg ervoor dat ik alles op mijn laptop kan doen. Dus echt werk related. Ik plan alles via Later, een social media planning tool. Plan ik allemaal content in. Vandaar als je content aan het plannen bent, dan ga je ook weer op een gegeven moment scrollen nadat je het hebt gepost. En dat kost weer tijd. Dus je plant gewoon alles 14 dagen vooruit. Je zorgt ervoor dat je 10 minuten in de ochtend, 10 minuten in de middag, 10 minuten in de avond even een engagement moment hebt. Dus dan ga je echt actief zeggen van oké, ik ga 10 minuten even reageren op iedereen. Kijk naar mijn DM's. Commenten op bepaalde mensen in mijn niche. En als je dan zo instelt, ben je met half uurtje per dag ben je klaar voor je vakgebied. Snap je? Dus je kan daarin gewoon heel veel doen. Er zijn ook genoeg apps die ervoor zorgen dat je niet eindeloos aan het scrollen bent. Op YouTube heb je ook een tool waarbij je dus niks ziet for you. Dus niks dat recommended for you, dat zie je niet. Het is gewoon leeg en jij zoekt wat je wilt zien.
Oh ja.
Ik zal even de app doorgeven, dan kun je het in de show notes zetten. Maar
goed.
Dat soort tools moet je gebruiken. Je moet ook technologie voor je gebruiken.
Yes.
Want het gaat sowieso, als je het gebruikt zoals het bedoeld is, dan ben jij het product op social media. Jouw tijd, weet je wel. Ik zeg ook als ik social media uitleg en mensen hebben het over het algoritme hacken en dat soort dingen. Ik focus me helemaal niet op algoritme. En dat klinkt heel raar voor iemand die een agency owner is en die constant op social media mensen moet laten groeien. Maar ik focus me vooral op de persoon die erin zit. Oké, hoe kan ik waarde bieden? Als stel je voor, ik ga voor Richard een post plaatsen. Hoe zorg ervoor dat we die persoon helpen in het liefst tijdsgebonden? Dus het is nu winter. Oké, mensen hebben winterdepressies. Oké, hoe ontstaat dat? Wat zijn tips die mensen kunnen implementeren die praktisch zijn in hun dagelijks leven?
Oh ja.
Dan ga je zo nadenken van die mensen. De manier waarop social media geld verdient is door mensen zo lang mogelijk op het platform te houden.
Yeah.
Als jij ervoor zorgt dus dat jij waardevol, interessante, engaging content hebt die ervoor zorgt dat mensen langer op content houden, kan onze vriend Mark Zuckerberg veel advertenties serveren en geld verdienen.
Yeah.
En dan word je dus beloond voor mensen op het platform te houden.
Yeah.
Snap je? Dus jouw enige doel is, oké, hoe zorg ik ervoor dat ik waardevol ben?
Yeah.
Hoe kan ik bijdragen? Kom je toch weer op het tribe-stukje vandaan. En nou, dat doe je dus enerzijds door met content te doen, maar ook anderzijds door engagement, door in DM's echt te praten met mensen. En op een gegeven moment ben je zo groot dat dat niet lukt, maar dan moet je er gewoon een team op zetten.
Ja.
Dus engagement en content, dat zijn de enige twee manieren om gewoon snel te groeien. En het liefst echt goede content.
Ja.
En dan is de volgende vraag, oké, wat is een goed content dan?
Nee, want de vraag was eigenlijk, nee, ik ben blij dat je het vertelt, want dat is ook waardevol voor mij dan persoonlijk, maar het was al beantwoord vanuit, hoe zorg je ervoor dat je er eigenlijk minder op zit, of dat je het op een goede manier gebruikt, maar,
en heel veel mensen, je moet echt gewoon een dopamine detox een keer doen.
Ja, ook dus 100%, ook veel mensen, zoveel tijd.
Ja, en niet zozeer, zeg maar, veel mensen zitten zoveel op social media, dat ze vlak worden. Dus ze zitten vast in hun hoofd en hun lichaam bungelt een beetje mee. bij de dag. Omdat ze dus constant eigenlijk, veel mensen zijn bang voor, oh, straks als we die VR krijgen, dan zitten we in een beetje een matrix situatie en dan gaat het echt de verkeerde kant op. Maar we zitten al in de matrix. Als je echt goed nadenkt, oké, ik zit 7, 6, 7, 8 uur achter mijn laptop, dan zit ik 2, 3, 4, 5, 7 uur op mijn mobiel. Hang net vanaf of je een cadeau aan hebt of niet. Dan zit je dus met je geest, met je mind, met je belangrijkste ding, zit je dus, laten we zeggen, gemiddeld 12, 13, 14 uur op een digitaal platform. Dus eigenlijk zit je in de metaverse al met je mind constant. Yeah. Daar hoef je geen VR-bril voor te zijn, van je bent niet hier op dit moment. Als ik nu op mijn mobiel pak en ik ben aan het scrollen, zit ik erin. Dus dan ben ik toch niet meer present hier. Dan weet ik dus niet wat er om me heen gebeurt. En dat mijn baby de eerste stap heeft gezet. Daar ben ik niet allemaal van. Want ik zit in de digitale wereld. Snap je? En daar zitten we gewoon constant in. En dan is het niet heel onlogisch dat we ook robots aan het worden zijn. Yeah. Dat er heel veel mensen zijn die vergeten zijn te voelen. Die niet eens weten van oké. Hoe voel ik dan? Bepaalde emoties, dat zijn een van de grote struggles. En dat wordt alleen maar groter.
Ja.
En dat komt toch omdat je dopamine... je krijgt zoveel dopamine binnen. Je krijgt elke 15 seconden een toffe film te zien. Of een mooie vrouw. Of een fantastische jump shot. Of, je kan het zo gek niet bedenken. En dan ga je naar het echte leven kijken. En dan is alles natuurlijk saai, omdat dit de hype was. Dus je zit constant hoog in de dopamine, in je goedkope
dopamine. Niet meer genieten van het echte leven en de dingen waar het echt om gaat.
Ja, dan is dat toch niet heel raar dat je daar niet meer van kan genieten.
Ja.
Dus de enige manier is dan even niet. Of gewoon een dag per week, zondag, inplannen van oké, geen mobiel.
Juist. Ja, man. En sluit eigenlijk wel aan op de ene laatste vraag. Ja. Is... Waar zie jij de wereld naartoe bewegen en wat moeten jongvolwassenen en jongeren daarover weten?
Het kan eigenlijk verschillende kanten op.
Zeker.
Dat bepalen wij, zeg maar. Dat is het mooie ook. Wij bepalen als... kijk, heel veel mensen gaan dan tegen de Matrix en... Er wordt dus een bepaalde agenda uitgerold en het is ook zo. Er wordt ook een bepaalde agenda uitgerold. Maar de revolutie is van onderaf. Jij en ik bepalen of ze makkelijker met de agenda door kunnen of zo. Of je kan zelf... en de massa gaat erin mee. Dus de wakkere mensen, ik denk dat de meeste mensen die hier naar kijken... die wel zich daar een beetje over nadenken. Jij moet ervoor zorgen dat jij niet een van die mensen bent die... die daar in dat hokje past en daarin gaat. Je kan daar omheen, is er genoeg mogelijkheden om te bewegen. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar de wereld heen gaat. Als je gewoon met de juiste inner circle, de juiste inner tribe, gewoon je eigen dingen creëert.
Yeah.
En je hebt natuurlijk eenmaal te maken met bepaalde regels en whatever, maar met bepaalde macht, geld, connecties, netwerk, kun je best veel je eigen dingen blijven doen. Alleen je moet er wel voor zorgen dat je dus niet afhankelijk bent. Dat je dus niet constant in een 9-tot-5 baan zit. Wat fantastisch is op een gegeven moment. Maar het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds duurder. Je salaris stijgt niet zo hard mee ten opzichte van de inflatie.
Yeah.
En zeker niet voor het kopen van een huis. Yeah.
Maar denk je dan dat... Want ja, ik ben het daarmee eens. Maar ja, moet dan iedereen ondernemen? Dan wordt het denk ik ook... Gaat ook niet goed. Ja, dat gaat nooit gebeuren, maar...
Nou ja, het is zo... Ja, je kan ook met... Als je een 9-tot-5 hebt, maar je hebt wel allemaal vrienden waar je dingen kan delen.
Dan is het goed.
Dan kom je ook heel ver.
Ja.
Ik heb ook genoeg vrienden die in 9-tot-5 leven en die echt wel veel vermogender zijn dan de meeste ondernemers die ik ken.
Ik
wil ondernemerschap ook helemaal niet...
Ophype
of nee. Zo. Het is echt, het is niet chill.
Nee,
het is echt niet chill. Voor meest mensen zou ik adviseren om gewoon lekker in loondienst te blijven.
Ja, ja.
Hoe hard dat ook klinkt.
Ja.
Want ik zie om me heen, er zijn heel weinig mensen die het redden. Als je het volgens mij naar de cijfers kijkt, 60% stopt in de eerste 5 jaar.
Ja. En daarvan
is er meest voor hun heeft niet eens een minimumloon, snap je?
Ja, ja, maar ook daarvan, als je dan nog verder gaat, op een gegeven moment faalt de rest ook, zeg maar.
Ja, de meeste mensen falen gewoon in ondernemerschap.
Ja.
Snap je? En kijk, het is lekker en als je vooral als je jong bent en je thuis woont, ga lekker ondernemen. Je leert daar zoveel meer. Het is echt een school van het leven. Doe het. Maar ik wil het zeker niet gaan ophemelen voor de meeste mensen. Want ik zie gewoon heel veel mensen die niet eens ondernemer willen worden. Maar omdat een bepaalde beeld gecreëerd wordt van als je dat niet bent, dan ben je echt een loser.
Yeah.
Die willen dan worden en dan falen ze omdat ze niet genoeg... Het is geen intrinsieke motivatie, snap je? En als je denkt van het leven wordt in Nederland moeilijk, de regels worden heftiger. Het is makkelijker dan ooit om ergens anders te gaan wonen.
Yeah.
Je kan gewoon naar landen zoeken die niet heel erg meedoen aan, hoe heet het, El Salvador, Dubai. Allerlei landen die zon hebben, lekker weer, genoeg mogelijkheden, die mensen uit Nederland toejuichen omdat ze verder willen groeien.
Mm-hmm.
Dus er is ook genoeg kans om te emigreren als het echt heel lastig wordt. Maar binnen loondienst kun je ook genoeg doen door dus de samenwerking op te zoeken. Door dus ervoor te zorgen dat je niet met 5 vrienden allemaal €500 voor een dag opvang moet betalen. Maar dat gewoon eentje dat regelt. Nou ja, hoeveel bespaar je qua geld dan?
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus je kan het ook goedkoop voor jezelf maken door samen dingen te gaan ondernemen. En ook gewoon echt met je vrienden daarover te hebben. In plaats van weer een wedstrijd of een biertje drinken of whatever. Denk gewoon over na van, hey boys, hoe kunnen wij samen toffe dingen doen? En je hoeft je 9-5 echt niet op te geven om nog een extra loon of extra tijdhassel toe te voegen aan je, aan je normale baan. Dus er is echt zoveel mogelijk. Ik wil gewoon vooral duidelijk maken dat Nederland fantastisch is. De mogelijkheden dat je hier hebt, ik denk dat 90-95% van de wereld, ondanks dat die zon misschien niet hier altijd is, met je willen ruilen. Ondanks dat we 40-50% belasting moeten betalen, dat kun je ook prima goed inregelen met een boekhouder, waardoor je dus niet belasting op belasting betaalt, maar dat je genoeg kosten maakt, bla bla bla. Er is zoveel mogelijk voor mensen die kritisch denken, die gewoon die verder kijken dan wat er voor opgedragen. En ook in de persoonlijke ontwikkeling, iedereen wil de afwijker zijn, maar iedereen conformeert. Iedereen doet hetzelfde, als je echt oplet. En dat is gewoon een tribe ding. Hè? Want vroeger, als je buiten de tribe viel, werd je opgegeten door een leeuw, door een tijger. Je eentje overleef je vroeger niet. En daarom is de focus ook zo erg op de tribe en op het conformeren stuk. Tot een bepaalde hoogte is dat ook prima. Maar zorg ervoor dat die dingen waarmee je denkt van oké, ik wil daar helemaal niet komen. Waarom doe ik dat? Dat je het anders gaat doen. En dat je dus ook wel dus die ergens voor gaat staan. Waardoor je dus ook uit de tribe kan vallen. Uit die tribe was dan niet voor jou. En dan val je vanzelf wel in de juiste tribe.
In de juiste tribe, ja.
Snap je?
Mooi. Mooi, man. Oké, ik ga me afsluiten met de laatste vraag. Echt super waardevol wat je allemaal deelt, man.
Ja, leuk.
Alles kwam in die zin uit je hart en heb je al meegegeven. Maar wat wil je als laatste aan iedereen die deze podcast luistert vanuit jouw hart meegeven?
Ja, ik kom echt terug op de tribe stuk. Het is zo. Het is als mensen begrijpen hoeveel invloed dat heeft. Je bent gewoon, als je ook kijkt, je bent één connectie verwijderd van een totaal ander leven. Als je terugdenken aan je leven en je ziet waar je de meeste sprong hebt gemaakt, de meeste plezier had, dat was één persoon. Stel je, als je nu misschien uit het leven wilt stappen en whatever, en ik heb vrienden die dat hebben gehad, die echt niet zag zitten en zo, en die ontmoeten die droommeisje of die droomman en hun leven was helemaal veranderd, ze waren aan het vliegen bijna, en dus in dat opzicht, je bent constant één netwerkmoment, één ding verwijderd. En vooral voor de generatie, voor jouw generatie en daaronder, de Gen Z, de Gen Z, dat probeer je sociale vaardigheden te bouwen. Dus je hebt nu, als je constant aan het scrollen bent op TikTok, dan leer je eigenlijk alleen maar een beetje toeschouwer zijn van iemand anders leven. Yeah. Je zit constant in de toeschouwer rol. Je zit eigenlijk constant op de tribune en kijkt gewoon naar mensen die aan het spelen zijn. En jij draagt daar niet aan bij. En daardoor wordt het dus opeens moeilijker. Wat ik had, is dat ik... ik help soms bij scholen, bij 15, 16, 17-jarigen om hun een beetje te begeleiden, een beetje jongerenwerk. En die mensen zijn bang om een telefoon op te pakken en iemand te bellen. Ik heb het nooit meegemaakt om mensen te bellen. Dat is echt, dat is echt gewoon een ding in de generatie. Dus ik merk het ook bij mijn zusje, als ik haar een bericht stuur of als ik haar wil bellen, dan neemt ze niet op en dan stuurt ze me 2 seconden later van wat moet je.
Via WhatsApp. Ja, en dan denk ik van, dat,
neem op. Snap je? Dus ik train mensen vooral op het stukje van zorg ervoor dat je constant om mensen heen bent. En nu staat er zoiets als sociaal batterij. Ik moet, als ik te lang in een te lang om mensen heen ben, of te lang, dan gaat het echt, hoe heet het, aan. Maar dat geeft eigenlijk alleen maar vooral aan dat je niet in de juiste cirkel bent. Zeg maar, als je met je matties bent, je kan 3 dagen even een weekend ergens heen. Je bent nog steeds niet leeg. Omdat je constant gevoed wordt door hun energie. Het is leuk of whatever. Yeah. Maar als je in de verkeerde omgeving bent, dan heb je een bepaalde masker die te zware wordt. En waardoor het dus draint, omdat je daar eigenlijk niet wilt zijn. En je voelt aan alles, dit is niks voor mij. En zelfs dan zou ik zeggen, zoek gewoon meer, ga meer naar evenementen. Stop even met online cursussen of dingen. Zorg ervoor dat je meer mensen... meer evenementen gaat waar mensen bij elkaar komen. Wat jij een beetje doet, dat mensen gewoon bij elkaar komen. Dat is echt top. Dan kunnen ze elkaar leren kennen. En elke keer als er zo'n event komt en je gaat daarheen en je wilt eigenlijk in het begin niet heen gaan, dan ben je daar en dan denk je van, ah, tof, ik ontmoet weer iemand waar ik helemaal mee vibe, helemaal de juiste energie mee heb.
Yeah.
Dus train je sociale vaardigheden. Want als je dat kan, dat is eigenlijk het belangrijkste skill die je kunt hebben. In de society waarin we leven.
Yeah.
En dat komt een beetje terug. Als we dan weer terug gaan naar mijn opa. Een van de belangrijkste lessen. Wordt een super goede verhalen vertellen. Van als je kijkt naar de meest succesvolle mensen. Zijn misschien niet de beste in hun branche. Niet de beste gezondheidsguru. Niet de beste. Hoe heet het? Er zijn veel slimmere mensen. Die universiteit hebben afgestudeerd. Die misschien wel meer over gezondheid weten. Maar de beste mensen kunnen op een leuk verhalend manier, met metaforen, met toffe verhalen, anekdotes, die kunnen dat brengen. Daar, als je nu ook naar mijn klanten kijkt, zie je vooral alleen maar verhalen, metaforen, dat soort dingen. Emotionele momenten waarin ze een stukje van zichzelf laten zien. Dus probeer gewoon even voor jezelf verhalen te verzinnen of naar je leven te kijken. En daar die verhalen waar je dingen van hebt geleerd, probeer dat vaker te vertellen. Probeer te kijken van oké, welke verhaal vertel ik tegen mezelf? Dat is ook altijd een verhaal van wie ik ben. Welke verhaal vertel ik over anderen? Welke verhaal vertel ik over de wereld? De wereld is een slechte plaats, de wereld is lelijk. Of is het de wereld is fantastisch, de wereld is vol mogelijkheden. Ik kan alles worden wat ik wil, ik kan alles doen wat ik wil. Ik heb iets bij te dragen aan de wereld. Als je die verhaal aan jezelf vertelt, en in het begin voelt het misschien niet authentiek, maar op een gegeven moment ga je erin geloven. Van als je herhaalt, en dat leren we bij die mediabureau waar ik werkte, dan leer je herhaling. Als je 7 keer dezelfde boodschap aan iemand vertelt, gaan ze op een gegeven moment geloven.
Yeah.
Ook al geloven ze dat niet. Kijk nu even naar Geert Wilders. Die vertelt 20 jaar al hetzelfde verhaal.
Yeah.
Vroeger werd hij echt racist, what the fuck, whatever. Nu is hij bijna de president, de premier van Nederland.
Yeah.
Omdat hij wel dezelfde boodschap bleef vertellen.
Yeah.
En nu verandert het wel een beetje om toch een bepaalde samenwerking aan te gaan.
Yeah.
Maar ja, kijk gewoon ook, en dan kijk ik ook, wat is het ene dingetje, wat is het touwtje aan de poot van de olifant voor jou, vanuit je jeugd of dat soort dingen. Dat is ook vaak een verhaal die je aan jezelf vertelt. En ik heb mensen die zeggen van, ik koop altijd auto's die kapot gaan. Ik koop altijd auto's die, ik kocht ook echt auto's die, tweedehands auto's die heel snel stuk gingen of zo. Totdat ik die overtuiging ging veranderen van oké, en het klinkt een beetje zweverig of whatever. Maar nee, ik koop altijd mooie auto's, ik koop altijd goede auto's die echt lekker rijden. En ik heb echt nu een tijdje geen last, al een paar jaar geen last meer gehad van iets wat brak of zo, snap je?
Ja.
Of op vakantie. Wij hebben echt altijd mooi weer. Dat zei Cherry Stocking, zei dat, die probeert ook aan zijn kinderen te leren. En dan hoor je zeggen, wij hebben echt altijd mooi weer.
Ja.
Nou, die mensen hebben echt...
Dan,
zelfs als het voorspelling al is van regen, onweer, hagel, tsunami, orkaan. Als zij daar zijn, is het gewoon lekker weer.
Ja,
het is echt zo bizar is dat.
Ja,
ook één ding om daar aan te voegen. Als je in de avond een beetje laat gaat slapen. Dus dan denk je 1-2 uur en je hebt volgende dag in de ochtend een belangrijke meeting. En veel mensen vertellen zich, oh, ik ben morgen zo morgen zo, whatever. Maar als je op dat moment vertelt, dat is van Dr. Joe Spencer, en ik ging dat toepassen. Van, hey, ik word morgen energiek wakker.
Juist.
Op de juiste tijd. Juist. Ik heb zin in de dag. Ik word echt mooi. Dan word je dus ook met die energie wakker.
100.
En ik kan het nog niet uitleggen, maar het is gewoon hoe het werkt. En als het werkt, doe je het.
Ja, hetzelfde met dat je kunt zeggen tegen jezelf hoe laat je wil opstaan.
Ja.
Dat kan ook.
Ja, dat heb ik nooit geprobeerd.
Ja, dat kan, man. Serieus, ga maar testen vannacht. Okay. Zet je wekker voor de zekerheid.
Ik ga nu 2 weken lang dit testen.
En dan zeg je, zeg maar, net voordat je gaat slapen, zeg je gewoon een paar keer tegen jezelf van... Nou, stel bijvoorbeeld ik word om 7 uur wakker. En je ziet jezelf om 7 uur wakker worden, weet je wel. Je ziet jezelf uit jezelf wakker worden. Bam, en je stapt uit en kijkt op de klok en het is 7 uur.
Ja, serieus. Ja.
Echt.
Ja, leg het maar uit.
Ja, ik kan dat nog niet uitleggen. Nee, maar precies. Volgens mij heeft het gewoon te maken met je
ongerust. Ik bedoel gewoon meer van... Zeg maar, veel mensen zeggen, ja, leven is echt helemaal niet maakbaar, maar het is het wel. Het is
voor een
echt,
heel groot deel
het is,
wel.
Het is voor een groot deel, je hebt natuurlijk geen invloed op alles. Maar de externe invloeden, dat bepaal jij zelf ook wel.
Ja.
Zeg maar.
Ergens. Trouwens, wat ik nog wilde toevoegen, was mooi wat je zei net van de mensen... als ik met een hele grote groep mensen ben, dan gaat mijn batterij op. Dus inderdaad dat je niet de juiste mensen om je heen hebt. Er was iemand naar mijn event gekomen. Shout-out naar René. En of naar de meetup van de community.
Ja.
En zij zei van tevoren, ja, ik weet niet of ik het helemaal red, want ik heb hier nu familieweekend en ik moet eigenlijk nog terugrijden, lang, 2 uur. En na een hele dag met mensen, dan is mijn batterij leeg.
Ja.
Nou, toen was ze daar, had ze mij een bericht gestuurd daarna van, zo tegenovergestelde ze waar, ik zit bomvol energie, ja, weet je wel. Ja. Omdat jij dus oplaadt samen met anderen, als je in ieder geval wel de juiste mensen om je heen hebt.
Ja. Dus ja, dat is super mooi. Heel veel mensen denken echt, zijn arrogant genoeg om te denken dat ze losstaan van hun omgeving. En als je op een bepaalde manier voelt, kijk dan ook, hoe is mijn omgeving? Snap je? Er is dus nu ook onderzoek bij Nature, een van de grootste wetenschappelijke bladen van de wereld. Onder 80.000 mensen hebben ze deze onderzoek gedaan. Waarin een van de belangrijkste... redenen voor mentale problemen, depressies, burn-outs, dat soort dingen, is binnenzitten onder blauw licht,
ja,
alleen.
Geen daglicht. Ja.
Daar had je dat hele onderzoek ook niet voor nodig. Snap je? Want het is zo logisch.
Ja.
Maar blijkbaar hebben we dat wel nodig om ons een beetje wakker te maken en te denken van, hey, ja, het is ook eigenlijk heel raar dat ik onder vooral alleen in een beetje een blauw licht de hele dag
aan vier muren, ja.
Besef even hoe onze voorouders geprogrammeerd zijn om te leven. Constant in verbinding
daglicht.
Met daglicht, met natuur, met mensen om zich heen.
Ja.
En zo overleefden we ook. We overleefden niet omdat we de slimste waren, niet de sterkste waren, niet de best konden aanpassen, zoals de meeste mensen zeggen. Nee, we konden gewoon samenwerken, beste verhalen vertellen aan elkaar. Van, hey, apen kunnen alleen zeggen van tijger, als een tijger hun heeft aangevallen. Maar ze kunnen niet zeggen van, hey, het was bij die boom, met die grote tak, bij die meer daar, is een tijger, kijk uit, ga daar niet heen, Henk is daar net opgegeten.
Yeah.
Doe dat niet, snap je? Maar door dat soort sociale vaardigheden en onze sociale systemen, zijn we geworden wat we nu zijn. En dat proberen wij nu heel erg weg te nemen door te denken van, oké, ik heb mijn omgeving boeit me niet. Ik kom echt wel ver met de hele dag zitten achter de laptop. Van, ik moet eerst goed genoeg worden om geaccepteerd te worden door mijn tribe. Dat is een beetje de valkuil van persoonlijke ontwikkeling mensen. Heel erg aan zichzelf werken in hun eentje. Ergens op een zolderkamertje.
Yeah.
En dan mogen ze over 5 of 10 jaar, als ze tegen een burn-out of depressie aanlopen, pas naar buiten. Van, dan hebben ze genoeg bereikt en genoeg geleerd om erover te vertellen.
100%.
Terwijl het veel krachtiger is om gewoon samen te bouwen, ook in die, hoe heet het, zitten, want ik zit nu een beetje hier als iemand die iets te vertellen heeft. En dat heeft iedereen ook te vertellen. Ik deel gewoon nu mijn journey, mijn, hoe heet het. Ik weet ook natuurlijk niet alles. Ik leer dat ook als ik, als ik op weg ga. Maar het is veel belangrijker om mensen mee te nemen. Dat zie je, die trend zie je ook. Mensen vinden het veel leuker om mee te nemen en meegenomen te worden in de journey van iemand anders. Dan een kennisleider of een guru die zegt van jongens, ik heb het, dit en dit doen. Al die supermarktfilmpjes. Dat, ik ben een beetje de aanstichter van. Ik ging als eerste, een van de eerste met Richard de supermarktvideo's in. Wat je allemaal wel en niet mocht eten. Maar dat werkt nu niet. Dat werkte toen wel. Yeah. Omdat mensen nog steeds heel erg... Maar nu denken mensen van ja, waarom vertel jij? Ik ga lekker die cola naar binnen knallen. Dat boeit me echt niet. Snap je? In plaats van te zeggen van hey, jongens, ik kom erachter dat dit in cola zit. En daarom ga ik het zelf niet meer eten.
Juist.
Kijk maar wat je met de informatie doet. Is dan het veel krachtiger. Van dan kunnen mensen denken van hey ja, ik wil dat ook niet aan mijn kinderen geven.
Yeah.
In plaats van dit moet jij.
Ja. 100. Oké. Okay. Waardevolle podcast, man.
Ja.
Dankjewel.
Dank voor de uitnodiging, man. Ik vond het echt leuk om er te zijn.
Ja.
En ja, leuk wat je allemaal doet. Ook al op jouw leeftijd. Dus keep on going.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit op YouTube kijkt, doe een like omhoog. Op Spotify, reviewtje aan. Als je geïnteresseerd bent in de community, stuur me even het woord levensgenieter op Instagram. Dan kan ik je daar meer over vertellen. En mochten mensen met jou willen connecten, kunnen ze jou gewoon op Instagram berichten. Ik zal jouw Instagram in de beschrijving zetten.
Ja.
Ook als je denkt, hey, die Gude Tjonge, die moet ik hebben voor mijn content of marketing, dan kun je hem vinden in de beschrijving.
Zeker.
En dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van dit moment. En tot de volgende.